ga graag een stukje gelezen uit het Johannes-evangelie. Dat is hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 8, zou ik willen lezen met jullie. 1 tot en met 8. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wilt en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Oké, een stukje dus uit Johannes' evangelie, maar als je de echt diepere betekenis en al de details wil horen en weten, zou ik zeggen, ga zeker naar de studies over dat gesprek, want ik vind het een heel interessante studie, maar dat is niet wat ik vandaag eigenlijk wil doen met jullie. Maar ik gebruik het eigenlijk, omdat er een zeer belangrijke kern in dat stukje zit dat ik wil vandaag eigenlijk een beetje belichten en bij stilstaan. En een tijdje terug, ook tijdens een bijbelstudie, zei Jos zo iets dat ik niet direct zo'n antwoord op aan of een aanvulling op had, namelijk wat ging over mij. Hij zei hoe dat er soms toch gezegd wordt, hoe dat de Herman toch zo veranderd is, hoe dat hij nu in zijn wandel met de Heer staat. En dat je daar eigenlijk kan zien wat dat de Heilige Geest kan doen als je hem die ruimte geeft en welke verandering, goede verandering dat kan teweegbrengen. En ik ga eerlijk zijn, ik schrok even dat ik dat hoorde. Ja, ik zei er nu niks op. Ik had dat ook niet zien aankomen. Bleef ik dan maar braafjes zitten op mijn stoel, kijken naar het scherm, zoals aan een goede gewoonte. Maar had ik daar wel iets op gezegd, wat, ik heb dat later overdacht, maar dat ik zeker niet iets zei van, ja, natuurlijk, zie maar een keer naar rekken, kijk maar een keer goed naar mijn. Zeker niet, hè. Maar ik denk dat, had ik daar nu wel iets aan opgezegd, dat dat eerder iets in de trant ging zijn van, ja, inderdaad, maar ik heb nog een lange weg te gaan, hoor. Zo dat typische veilig in het midden antwoord, met de nodige zelfrelativering en de nodige christelijke nederigheid. Niet politiek correct, maar christelijk correct, bij wijze van spreken. Iets waar we als christen toch zo graag mee bezig zijn, je op alles een christelijk correct antwoord geven. Maar toen dat mijn boodschap hier vandaag aan het overdenken was, kwam er plots iets in me op. En eerlijk gezegd, daardoor is het een compleet andere boodschap geworden dan dat ik eigenlijk gepland had, maar dat is niet erg. En ik had misschien niks gezegd op wat Jos dat zei, maar mijn gedachten waren inderdaad automatisch van, ja, inderdaad, maar ik heb nog een lange weg te gaan, hoor. En dat klinkt zo een beetje mooi, veilig, nederig, christelijk correct, ja. Ik denk dat veel dat soms zouden denken en ook zo zouden reageren. Inderdaad, maar ik heb nog een lange weg te gaan, ik zin er belangen nog niet, hè. Je herkent dat misschien, hij zei misschien, ja, ik zoek ook al zo antwoorden. Maar toen dat ik daar over nadacht, is dat eigenlijk wel zo'n mooi, veilig en christelijk correct antwoord? En herinner, is dat eigenlijk het antwoord dat de Heere God wil horen van ons? Kijk, denk sowieso al dat God veel liever een christelijk correct antwoord hoort dan een politiek correct antwoord. Zeker in tijden waar dat politiek correct bijna de nieuwe religie is. En als je niet politiek correct zit, kan je gecanceld worden en kan er een volledige karaktermoord op je gepleegd worden. Tenzij dat je naam Conor Rousseau is, want dan mag je compleet racistisch uitlaten, mag heel Vlaanderen daar een shock van zijn. Maar als je Conor Rousseau noemt, mag je eigenlijk een beetje later weer aan tafel zitten, glimlachen op tv en voorzitter zijn van je linkse partij. Dezelfde linkse partij die zo bezig is met politiek correct zijn. Zijn boekspreuk niet wat over twee maten en twee gewichten, maar eigenlijk heeft dat niks te maken met wat ik eigenlijk vandaag wil delen. Dus ik kan verder gaan. Zo zegt de christelijk correcte antwoordje van, ja, maar ik ben er nog niet, ik heb nog een lange weg te gaan. Is dat wat de God van ons wil horen? En inderdaad, het is een nederig antwoord en ik denk dat God wel ons oproept tot nederigheid, een zekere nederigheid. Het is ook een veilig antwoord. Maar als we kijken naar onze Heer Jezus, dan is het alleszins overduidelijk dat op alles een veilig antwoord geven totaal zijn stijl niet is. Integendeel. En waarom vertel ik dat nu allemaal en waar wil ik nu eigenlijk naartoe? Wel, ik wil iets delen vandaag en ook de komende boodschap of boodschappen, ik weet het nog niet, over onze identiteit in Jezus, onze identiteit in onze Heer en God en Yahweh. En inderdaad, het klopt, mijn identiteit in de Heer is ontzettend gegroeid, veranderd, ontzettend. Soms zodanig veranderd dat ik het niet als zelf begreep, dat ik het niet als zelf kon bijhouden, maar dat zo vreemd dat je leven toch plots aanwezig is en begint dingen te doen, dat weet je soms, het komt niet van mij, maar het komt misschien wel een keer echt van de Heilige Geest. Joepie, halleluja, inderdaad. Zo'n vreugdedansje doen, maar ik ga dat sparen voor thuis, maar de goerigheidje was zo charismatisch, zien we ook nog niet, dat ik dat dansje ga delen met jullie. Maar het is wel iets waar we echt, en we hebben het al een paar keer gehoord vanmorgen, vreugdevol over mogen zijn. En wat Jos dat zei, is inderdaad waar. En ja, je kunt dan natuurlijk op antwoorden van ja, maar ik heb nog een lange weg te gaan, hoor. Maar toen ik dat overdacht, met deze boodschap hier in gedachten, wel in alle eerlijkheid, dat typische antwoord van ik heb nog een lange weg te gaan, is in feite totaal niet hoe ik dat eigenlijk echt zo wel op antwoorden. In feite is dat niet mijn echte gedachte. Dat is zo weer als een typische antwoord zijn. Maar eigenlijk is dat niet wat ik echt zou willen zeggen. De echte antwoord zou eigenlijk zijn, ik wil hier nog een hele weg en verder gaan. Ik wil hier echt wel nog en verder gaan. Wel en niet moeten. Ik wil hier nog een hele weg en verder gaan. Het zit er een heel groot verschil in. Het zegt ook veel over onze identiteit en ons geloof en onze identiteit en Jezus en God. En dat is mijn thema vandaag. Hoe zou je erop antwoorden wanneer dat gaat over je positie? Nu bent geloof, zou je antwoorden van ja, maar ik ben er bij lange nog niet. Hè. Ik heb nog een lange weg te gaan. Of misschien, ja, maar ik heb nog een lange weg gegaan. Misschien al een beetje positiever, maar eindelijk zou je antwoorden van ja, maar ik wil hier nog een lange weg verder gaan. Ik wil dat hier, dat is echt wat ik wil. We moeten het mijn mensen. We moeten het mijn en we moeten het wel. We moeten loskomen van dat antwoord van ja, maar ik ben er bij lange nog niet. Ik heb nog zo. Ik ga het niet nog een keer zeggen. Wat is dat toch met christenen een obsessie met ergens te moeten geraken? Of een bepaald punt of een doel, een soort eindstreep. En de trant van ja, en nu zit ik er. Wist je dat onze Heer daar eigenlijk niet mee bezig is? Dat hij dat dus niet op zijn wolk zet, zomaar een scorebord, en dat ze het bij te houden, zo van, ah kijk, Herman is ondertussen al daar. Dat is al 2 stapjes verder dan vorige week. Dat weet men natuurlijk toch dat Hera zo niet is, of ik hoop het toch. Maar gedragen we ons daar wel naartoe? Het mag dan wel een hele andere mensen, dankzij Gods geest. Maar soms zit dat een haast aan in me, zodat ik zit er nog niet, ik moet een dag raken. Ik ga daar eerlijk in zijn. Het wat afleren is soms moeilijker dan iets aanleren. En het stamt natuurlijk van het zonde georiënteerde evangelie die altijd werd gepredikt door de eeuwen heen en zeer aanwezig is. Dat moet je best doen. Maar onze wandel met God zou eigenlijk niet alleen maar dat mogen zijn. Het zou niet zo mogen zijn. En er is echt niks mis met je best willen doen. Hè? En zeker niet je best willen doen voor de Heer. Maar dat mag niet onze enige identiteit worden. Want dan is er een heel groot gevaar dat we dat ook gaan projecteren op onze broers en onze zusters. En zo komen we heel dicht bij die fariseeërs, Gods morele politie. En dat kan de bedoeling niet zijn. Het is ook zo statisch, van ik ben er nu. Ik ben er zeker van, voor de mensen die het zo proclameren, dat de feite eerder is van ik denk dat ik er nu ongeveer ben. En voor heel veel christen is het iets meer in de trant van ben u hier, maar moest ik dan nu gaan? Ja, dan ben ik er. Maar onze Heer is daar niet mee bezig, mensen. Er is maar één iets dat hem bezighoudt. Er is maar één moment, één doel. Eén eindstreep dat we moeten behalen. En die eindstreep is eigenlijk de allergrootste beginstreep dat je in je leven mag inbeelden. En dat is, ben je wederom geboren of niet? Daar gaat het hem over. Al de rest dat je er wel bij forceren, regeltjes en krampachtig je best doen, of een keer een maand depressief zijn omdat je weer een keer gestruikeld zit, dat ligt allemaal in je eigen kamp, in mensen. Dat is allemaal het werk van je eigen handen. En eigenlijk, als je daar een keer goed over nadenkt, is dat best nog egoïstisch. En veel meer gericht op je eigen dan op de Heer. Voor de Heer gaat hij maar om één ding. Ben je wedergeboren of niet? Want pas dan kan hij aan de slag gaan met je. Maar vele christenen zeggen veel liever, ben je gered of niet? Ik ben gered. Ja, natuurlijk, we zijn gered. Maar het is wel erg dat vele christenen op deze planeet amper weten waarvan dat ze gered zijn. Van hun zonde, van de hel, ja, allemaal mooi en vrij religieus, vrij traditioneel. Maar dan kom je bij goede schriftuitleg en merk je dat dat eigenlijk niet per se is waar dat heel de Bijbel over gaat. Want de grote vijand in het schrift is niet je eigen zonde, is niet de hel, is niet de Satan als een demon, maar de dood. De dood werd overwonnen door aan het kruis en in die opstanding. Die dood was het probleem door in Genesis 1, 2 en 3. Die dood wordt constant aangehaald in Paulus en in zijn brieven. Maar als je dat soms zegt tegen christenen, dan zitten ze soms te kelen, vis in een bokaal. Zo maar, wat zeg je nu? En jammer, en de zonde dan? Jammer, en de Satan dan? Kijk, die zonde en die Satan, dat zijn twee begrippen en twee zaken. Die, wanneer we ze volledig hun werk laten doen in ons leven, dat uiteindelijk die dood, dat sterven, teweeg brengt met ons. En God wil dat niet. We lezen dat bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, hoofdstuk 6. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Hoe vaak vinden we niet het idee zonde op een lijn met het idee dood? En hoe dat we die dood vaak, dat dat een schril contrast is op dat eeuwig leven. Een eeuwig leven waarin dat we opnieuw moeten geboren worden. Wederom geboorte. En dat is iets dat onze goede werken niet kunnen doen. Dat gaat niet lukken met jezelf uitsloven. Dat is allemaal gift. Dat is allemaal genade. Dat is allemaal een geschenk en een glorie die enkel van de hand van God kan zijn. God blies leven in de schepping. Maar als dat leven in ons dreigt te sterven, dan is het enkel God die opnieuw kan voorzien van nieuw leven. Door dat scheppende werk opnieuw te ondernemen in ons. Vandaar begrip een nieuwe schepping in Jezus. En daarom vind ik het eigenlijk, en dat is een beetje mijn basis van vandaag, een beter idee om te beginnen leven allemaal, ik ook natuurlijk, vanuit dat idee van ik ben wederom geboren in plaats van ik ben gered. En dat we al zo dat evangelie iets meer mogen uitdragen. Want stel, je valt in het water en je gaat verdrinken. En iemand komt en redt jou. Maar dan kun je inderdaad zeggen, ja, ik ben gered. Maar de focus blijft dan wel altijd liggen op die situatie waaruit je gered bent. En dat die persoon die jou gered heeft. Of dat die indien nog aanwezig is in je leven of niet. Dat maakt niet uit. Maar ik hoop dat niemand hier leeft vanuit dat idee. Want dat zou dat betekenen dat God eigenlijk niet aanwezig moest zijn in je leven. Dan kan je jaarlijks de dag waarop je gered bent, een keer herdenken en een dankberichtje sturen naar die persoon, of in dit geval een dankgebedje. Maar zo in het geloof staan, als dat onze identiteit in Jezus is, dan hebben we er eigenlijk niet veel van begrepen, veel te weinig. Want God wil wel aanwezig zijn met ons. Dus ik hoop dat wanneer we spreken over onze identiteit in Jezus, dan hoop ik echt dat we veel meer mogen gaan leven vanuit de gedachte van wedergeboorte en niet enkel ik ben gered. Niet omdat ik dat een betere keuze vind, omdat dat beter klinkt, maar ik ben oprecht gaan leren geloven dat dat veel juister is. En dat dat veel meer Gods bedoeling is met ons. Zeggen ik ben gered, bedenkt niet de volledige lading van het evangelie, maar wederom geboorte, maar dat bedekt heel plaatje van Genesis tot Openbaring. Dus mogen dat onze bril worden wanneer dat we het schrift lezen. En mogen dat hetgeen zijn dat we uitdragen en soms deze donkere wereld als licht voor de mensen, een nieuw leven. En Yahweh en Jezus, dat dat ook een optie is, want velen kennen God niet op die manier. Heel veel mensen dragen een rugzak met zich mee. En ze willen die rugzak allemaal kwijt. En inderdaad, geen één kan je ontdoen van die rugzak zoals dat God dat kan. Maar God kan dat ook niet doen zonder een nieuw leven te willen beginnen. Zo werkt het niet. Je merkt dat in zware milieus, zo van mensen getekend door criminaliteit of prostitutie of zo. En dan kom je dan met een evangelie van redding. Maar natuurlijk willen ze daar gered van worden, van die zware rugzak, van dat verleden. Maar wanneer God dan wil beginnen met die zware innerlijke verbouwingswerken, want dan zie je heel rap dat ze daar niet in mee willen gaan. Ze willen gered zijn van de pijn en verdriet, maar die wederom geboorte die Jezus wil waarmaken en dat je uiteindelijk ook gaat veranderen, dat passen ze voor. Daar zijn ze bang van. Ik ken er al een paar zien terugkeren naar hun rugzak. Dat enkel streven naar hopelijk gered zijn, voor mij was dat een heel duister en soms een doodsgeloof. En dat kan niet zijn wanneer we een God prediken die leven schiep en nieuw leven wil brengen in ons. En inderdaad, we hebben allemaal nog een heel lange weg te gaan. Want het gaat hier wel over eeuwig leven, hè? Eeuwig. Dus dat is inderdaad een heel lange weg. Je moet maar niet van moeten zijn, hè? Je moet er goest in hebben. Je moet er zin in hebben. Ik kan dat kunnen bij hem proeven in mijn leven. Zeker toen ik hier toe kwam. En logischerwijs, mensen, ga je dat ook beantwoorden met er goesting in. Goesting in die weg met de Heer, het echt wel en er nog meer van wel en extreem dankbaar te zijn voor dat geschenk. En dat geschenk, wat is dat geschenk? Wel, kijk, kan ik het wat heel stom zeggen. Dat is inderdaad eeuwig leven, nieuwe schepping. Maar ik zei het ooit een keer tegen Jos, dat ik soms bij hen mijn boodschappen schrijven en bluffen naar aan en meer schrijven, dat het wel wel duidelijk maken, iets concreet maken, maar eigenlijk lukt dat niet. Dus op het moment dat die nieuwe schepping, dat nieuw leven, dat moment dat de Heer weerkeert, was eerst met zijn oordeel, maar dan met dat volle glorie en volle waarachtigheid, en dat we daar mogen intreden om daar deel van te maken van dat nieuwe. Maar op dat moment zou ik eigenlijk kunnen zeggen, zie je wat, is dat ik wel zijn? Kijk, wat ik ook wel een beetje neem, soms mijn grootste angst van de boodschap, nee, is dat, ik ben daar eerlijk in, dat soms een beetje vooral goed binnenkomt, bij wie dat echt al aan mogen proeven in zijn leven. En dat voor sommigen dus wel mooi is, maar veraf blijft. Dus ik ga het ook echt blijven naar alle mensen. En hoe dat nieuwe zal zijn, ik kan het niet weten hoe dat eruit zal zien. Of hoe dat nu precies allemaal in zijn werking gaat treden. Hoe dat nu precies zal verlopen. Hoe dat die nieuwe schepping zal zijn, ik weet dat niet. Hoe dat nieuwe lichaam zal zijn. Misschien gaat mijn tante wel recht staan in dat nieuwe lichaam. Ik weet het dat niet. Ik weet wel dat het 100% waar is. En ik geloof het 100%. Er zit geen twijfel meer in me, dat bestaat niet meer. En ik weet dat evangelie een nieuwe exodus is, een nieuwe uittocht om met ons vanuit dat stervend leven een weg af te leggen naar dat nieuwe. Weten en geloven, zijn werkwoorden heb ik geleerd vanuit de studies van Johannes. Het zijn twee begrippen waaruit we moeten leven, handelen, weten en geloven. Dat zijn geen extraatjes om mijn achterhoofd te houden en geen krukjes om op te leunen. Nee, het zijn twee begrippen waar we moeten uit leren handelen en alles wat we doen, ons denken, begrijpen, ons zien en ons spreken. En dat is de grootste uitdaging voor ons allemaal. Maar laat ons ermee aan de slag gaan en laat ons er dan ook volledig zin in hebben. Als ik zeg van, het is God erom te doen dat we wederom geboren zijn, dat is het moment dat telt, dat wil ik dan niet mee zeggen. Van, dat is gedaan, hè. Niks meer te doen, nee. Geloof zonder werken is dood, zegt Jacobus. Als je zo'n heft krijgt van de Heer, dan kun je dat toch niet onbeantwoord laten? Dan wil je dat toch dingen voor doen. Dan wil je toch werk voor verzetten. En we moeten hier niet allemaal sprekers of leraars worden, zeker niet. De muziek is ook belangrijk. Het vraagt ook werk, het gebouw onderhouden, zorgen dat hier warm is en dat er brood en wijn is, de financiën regelen. Het zijn allemaal dingen die ik heel vanzelfsprekend vond toen ik hier kwam. Het werk zit hem ook hoe dat we in het leven staan. Hoe dat we ons opstellen in deze wereld. Reflecteert ons zijn en onze wandel wel dat karakter van onze Heer Jezus? En dan natuurlijk kennen we ook wel voldoende dat karakter van onze Heer. Zijn ware karakter. Niet ons eigen bijbelplakboek van allerlei bijbelversen. Nee, het ware karakter van onze Heer, begrepen van het schrift, volgens de drie heilige pijlers, context, context en context. En steunende op een andere heel belangrijke pijler, grondtekst. Context en grondtekst. Het rijmt nog ook, moet misschien een keer een liedje over maken. Kennen we onze Heer wel voldoende als de vleesgeworden Yahweh? De vleesgeworden Yahweh, de vleesgeworden God. En niet alleen maar als deel 2 van de heilige drievuldigheid. Want de werken dat we doen voor onze Heer beginnen wel eerst daar. Dat is werk nummer 1, hem leren kennen. En dat werk is eigenlijk nooit af. En daarnaast kun je inderdaad koffie zetten, of Hells Angels bekeren, of een christelijk ontwerpje maken, of evangeliseren. Maar stap 1 is je Heer leren kennen. En hoe dat we zijn als volgers van Jezus, is dat eigenlijk al gevorderd. Ik vind dat ook belangrijk. In vergelijking met 4 jaar geleden. Ik hoop echt van wel. En wat doen we eraan vandaag? Om te zorgen dat binnen 4 jaar dat we nog weer verder staan. Wat ondernemen we? Of is het gewoon goedelijk dat vandaag is en dat 4 jaar geleden was. En hopelijk is het binnen 4 jaar ook nog gewoon goed, want ik kan niet te veel veranderingen. Hè. Dat mag niet, mensen. Mogen we aan de slag gaan met die genade en die gift dat Jezus ons geschonken heeft. En dat vraagt werk, ja. En wel, en hoesting. Want als er geen hoesting is, dan wordt de sleur en de verplichting en dan veranderen we van job of van God. De Heilige Geest wil werken in ons, hè, mensen. Maar het is wel een samenwerking, hè. Niemand gaat trouwen en een verbond sluiten met zijn partner om dan in de zetel te gaan zitten en te zeggen, ja, het is nu wat joh, hij schiet maar een hank. Dat doen we er toch niet? Waarom zou God dat doen met ons? Waarom zou wij dat doen met God? Zelfs toen dat Yahweh de wereld schiep en de mens daarin naar zijn eigen beeld en uiteindelijk tot die 7e dag van rust kwam, ging dat wel over rust van zijn scheppende werk. Hè? Scheppende werk zat erop. Maar vanaf dan wou hij wel samen met de mens aan de slag gaan. Hè? en regeren over zijn schepping. En dat samen met de mens iets van maken. Mens met God, God met mens. Totdat de mens zijn eigen weg koos, zonder God. Maar zelfs dan zat de Heer niet stil, dat is toch ongelooflijk? Nee, zelfs dan zien we een Heer dat werkt om met die mens in zijn schepping te staan. En met Jezus als het toppunt van de alles. En als je dat weet, dan wil je toch een beetje meer dan je dagelijkse bedje. Of je hoofdstukje lezen en niet begrijpen. Of op zondag op de stoel komen zitten. Je wilt toch meer. Je wilt toch wat dat de Heer Yahweh voor ons gedaan heeft en voor de schepping. Je wilt dat toch beantwoorden. Je wilt dat toch in deelnemen. Al dat werk dat God doet voor onze schepping en voor ons. Ja, zelfs voor niet-gelovigen, want de zon gaat ook op voor hen. En een niet-gelovige kan morgen misschien een enorm gedreven volger van Jezus zijn. En misschien door een ontmoeting met jou of met mij. Maar wat hebben we te bieden? Een dood geloof met de zonde en de Satan centraal? Of regeltjes volgen en je best doen? Of hebben we echt werkelijk nieuw leven te bieden? En Gods geest aan te bieden? Want dat is eigenlijk onze taak, moest je het niet weten. En inderdaad, enkel Jezus, dus Yahweh, kan dat nieuw leven aanbieden. Niemand van ons heeft nog een stapeltje nieuw leven liggen thuis dat hij uitdeelt wanneer het van pas komt en weer aanvult wanneer dat op is. Het leven komt van God. Maar je hebt wel tools nodig, hè? En die tools, dat zijn wij. Geen enkele loodgieter zal je afvoer herstellen door er mooi naartoe te staan kijken en er een beetje voor te staan bidden. Je haast een materiaalkist mee en elke loodgieter werkt haar met goed materiaal en hem brouwt het in action. Wij zijn die tools, hè, mensen. Ons zijn, onze gebeden, onze woorden, onze dienst hier, dat zijn zijn tools. Als ik hier sta te verkondigen om je tanden in dat woord te zetten en de studies te doen, is dat niet omdat ik vind dat we allemaal like Jos moeten worden of like Herman, maar omdat we sterke tools mogen worden en hem brought in action. Dat wanneer zoekende mensen ons ontmoeten of hier binnenkomen, dat ze dat leven mogen proeven, Gods geest mogen proeven, dat ze naar hier mogen komen om met God te zijn. Dat die ontmoeting hier waar mag gemaakt worden voor ons en iedereen die hier misschien binnenwandelt. En dat moet niet per se door omver vallen of uren aan een stuk raar doen, nee. Maar gewoon omdat Gods geest ruimte krijgt in onze geest en dat dat mag ervaren en geproefd worden wanneer wij hier samen zijn. En dat dat mogen beantwoord worden door een sterke verkondiging van Gods woord en inzicht in dat woord. Dus niet alleen geest en ervaring, maar ook niet alleen woord en theologie, maar beiden. En er kunnen ongelooflijke dingen gebeuren als die twee samenkomen. En die twee en elkaar echt nodig om dat te laten gebeuren. En ik vind, kan eerlijk zijn, ik vind dat de max om mij toe te komen. Dan kom ik altijd direct met een glimlach. Want ik zie je in de haren, ik zie niet haren. Ik durf naar rust zeggen. En we kunnen lachen, we kunnen zeveren. En ik kan een stek geven, een dwazen zeggen. Ik voel dat heel sterk aan mezelf. Als ik hier een tijdje niet aan gewist of niet aan kunnen zijn. Ik ken je er nodig. En elkaar nodig. En ik denk naar heel veel van mijn familie of mijn maten pezen dat dat hier zo heel streng is en dat we allemaal moeten braaf in een kerkelijk sfeertje zitten. Dat hier vrij saai en serieus moet zijn. Braaf op onze stoel met God, want God is streng. Maar nee, daar mag ik eigenlijk laten worden. En ik vind dat die sfeer soms, dat je voelt om die gezelligheid, maar ik voel daar ook Gods geest in. Een geest van vreugde en leven en vrede. Denk maar een keer aan hoeveel feestjes dan er waren onder Gods volk. En hoe belangrijk dat die feesten waren om God te herdenken. Lees het Johannes-evangelie, het is helemaal gebouwd rond die feesten. En volgende week hebben we allemaal congé, omdat Jezus is geboren. Zelfs die dat niet geloven. Je zou dan kunnen zeggen, ik zou het nu niet verkondigen als theologie, maar in feite hebben we er best wel een party, God. Maar niet een party zoals dat de wereld dat doet. Hè. Maar we hebben echt veel om te vieren, hè, mensen. Heel veel. Wat dat we hier vanmorgen doen, en we hebben het al gezongen, en we hebben het al ervoor gebeden, maar wat dat we hier doen, is vieren. Met gebed, met woord, met gezang, met brood en wijn. Ik hoop dat dat echt iets feestelijks mogen zijn voor ons. Dat we met die reden naar hier komen om iets feestelijks te ervaren. En niet iets dat we moeten doen van ons geloof. Want dat is niet de Yahweh dat ik ken. Kijk, ik zie veel ongelukkige christenen, onzekere christenen, dat gebukt gaan onder een God. Ik heb er al veel gezegd, maar waarom? Ik word zelf ooit die christen. Ik word hem zelf doodongelukkig. Ziek wat gered of niet. Moest het nu dokken komen en dat overwint, dan zie ik er. Maar dat is een doodgeloof. Dat kan niet. Dat kan niet. God wil leven brengen. En dat heb ik hier geleerd. Door hier aanwezig te zijn, door te bidden, maar ook door de studies, dat heb ik hier geleerd. En dat heeft me compleet veranderd. Dat heeft me compleet veranderd. Dat heeft mij veranderd. En ik wens iedereen er natuurlijk toe. En ik hoop dat we allemaal die weg mogen inslaan samen. Maar ik ben er wel ontzettend dankbaar voor en ik heb heel veel te vieren. Het is niet meer van ik zin de belangen nog niet, hè. Maar het is van ik wil hier echt nog een verre weg en verder gaan. En dat wil ik delen met jullie vandaag. Amen.